Goed, ik ben dus eigenlijk bezig met een soort serie van de vrucht van de geest. Dat is... Ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om er zelf mee bezig te zijn. En het zo eens te bekijken wat je er allemaal over kan vinden. Vorige week heb ik me eerst stilgestaan bij de vriendelijkheid. En vorige keer bij de... geloof, of wat er in andere vertalingen staat, trouw. En net als vorige keer wil ik toch nog een keer benadrukken, en ik hoop dat dat hiermee een beetje zichtbaar wordt. Dat de vrucht van de geest... Ja, we hebben toevallig gisteren een heleboel bramen geplukt. Dat was... Ja. Maar ik wil nog eens benadrukken dat de vrucht van de geest, dat is het gevolg van een proces wat zich in je voltrekt. En je ziet hier bramen die in verschillende stadia zijn. Er hoort ook nog rechtsonder zit nog een beetje een groene, zeg maar. En dan worden ze rood, dan moet je ze nog niet eten. Een beetje donkerrood, nog even wachten. En pas als ze helemaal blauw zijn, dan zijn ze lekker. En... dat is dus een proces wat zich in zo'n braam voltrekt. En dat komt omdat die aan dat takje vastzit. En omdat die zon krijgt en zo. Als je je openstelt voor God, dan verbindt God zich aan jou. Net zoals die tak aan die braam zit. En dan kan het karakter van God in je gebracht worden. In je tevoorschijn komen. En dat begint dus met het openstellen naar God toe. Dus... als we het zo met elkaar hebben over die vrucht van de geest, dan is dat op zich niet iets wat je helemaal zelf kan doen met allerlei moeite. Je kan niet, we hebben het gehad over vriendelijkheid, je kan natuurlijk best vriendelijk zijn, maar dat wat God wil geven, dat komt van binnenuit. Dus als het van binnenuit in zich in je ontwikkelt, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Komt het vanzelf tevoorschijn. Net zoals dat bij die braam gaat, het lijkt eigenlijk helemaal vanzelf te gaan. Als je maar gewoon geduld hebt, dan komt het tevoorschijn. Dus als we het hebben over deze eigenschappen, dan gaat het er niet zozeer om van dat je daar heel erg je best voor moet gaan doen om die eigenschappen tevoorschijn te brengen. Maar het is wel iets waar je gewoon naar mag kijken van hoe komt dit nou, hoe groeit dit nou in mijn leven? Hoe komt het nou tot ontwikkeling? En ja, zoals je hier ziet, het is dus een geleidelijke ontwikkeling. Je moet er even de tijd voor nemen. En waar ik het vorige keer ook al over had, we moeten beseffen, het is... die braam, dat is misschien niet helemaal duidelijk. Het is gewoon één vrucht. Hè? De vrucht van de geest gaat het over. Het is enkelvoud. Dus het is iets wat al die eigenschappen die horen bij elkaar. Dus één geheel. Dat is namelijk het wezen van God. En dat wil die in je tevoorschijn brengen. En vorige keer zei ik al, nou hier is het geduld. De patience, die loopt nog een beetje achter. Dan wordt het een beetje een rare vrucht eigenlijk. Het moet één geheel worden. En dat is wat God voor ogen heeft. Dat al zijn karaktereigenschappen in de mens tevoorschijn komen. En het is dus een heel goed teken als mensen aan je kunnen zien dat je verandert. Het is wel geleidelijk misschien, maar vaak merk je dat zelf dan niet zo. Hè? Juist omdat het zo geleidelijk is, ervaar je niet dat God in je aan het werk is. Maar als anderen dat zien... dan is dat natuurlijk heel geweldig als dat op zo'n manier ook naar jou toe zichtbaar wordt. De vrucht van de geest, we kenden het allemaal, dat is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het gaat over al die dingen. En ik wilde vandaag eens stilstaan bij de blijdschap. Ook dus kennelijk een belangrijk onderdeel van die vrucht van de geest. Blijdschap, vreugde, eigenlijk hebben die woorden hebben geen uitleg nodig. Hè? Langmoedigheid, dan denk je wel van nou wat is dat nou? Maar blijdschap, dat is eigenlijk wel iets heel duidelijks. Ze hebben geen uitleg nodig. En in de afgelopen periode hebben alle mensen die lid zijn van de WhatsApp-groep van de gemeente, die hebben wel wat meegemaakt van de blijdschap van Ria over haar kleinkinderen. Kijk. Ja, dat is toch heerlijk, hè, om dat zo te zien. Of deze. Zowel als wel de moeder, de oma als het kind. Ja. Het is toch heerlijk om kinderen te zien die helemaal ongedwongen vrolijk en blij kunnen zijn. Hè? Dat is heerlijk om daarnaar te kijken. Want zij zijn er zich nog helemaal niet bewust van wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat er voor moeilijkheden allemaal op je pad kunnen komen. Voor hun, ja, het belangrijkste is eten, geloof ik, zeker voor deze twee. Nou, ik bedoelde eigenlijk. Nou, jij lust ook wel. Dat is voor ons dan wat minder makkelijk. Want wij zijn ons heel bewust van wat er allemaal in de wereld gebeurt. De problemen in de wereld, de oorlogen. We hoorden net over Oekraïne. We weten wat er in Gaza gebeurt. Maar we weten ook van al die landen waar christenen worden onderdrukt. Zoals in Noord-Korea en in China. En nou, zo kun je er nog een hele rij op noemen. De haat en de ongelijkheid. Dan is er eigenlijk weinig reden tot blijdschap als je zo om je heen kijkt. En je hoeft eigenlijk helemaal niet zo ver te gaan. Je hoeft niet naar het buitenland te gaan. Je hoeft maar in je eigen omgeving te kijken. De moeite en de strijd bij mensen bij ons in de gemeente. En ook in je eigen gezin. En hoe zit dat dan met die blijdschap waar Paulus het over heeft als hij die vrucht van de geest lanceert en het zegt van nou, de vrucht van de geest is blijdschap. En daar laat hij het niet bij, want hij zegt het ook nog eens een keer hier tegen de Filippenzen. In Filippenzen 4 vers 1, daar staat, wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer, wees blij. Nou, maar die Filippenzen, dat was toch die plek waar hij te maken had met die mensen die zo boos op hem waren. Die Paulus en Silas de kleren van het lijf hebben gescheurd. En zweepslagen hebben gegeven op het plein daar in Filippi. En ze toen in de gevangenis hebben gegooid. Omdat ze, weten jullie waarom? Ze hadden een slavin bevrijd van een waarzeggende geest. En de eigenaren van de slavin waren zo nijdig daarover, want ja, dat was hun bron van inkomsten. Toen werden ze bij hun kladden gepakt, letterlijk, en geslagen en in de gevangenis gegooid. Nou, niet direct een reden om eens even lekker blij te zijn. Wees altijd blij. En ik weet dat er momenten in mijn leven zijn geweest waarbij ik niet bepaald van harte kon zeggen dat ik blij was. En dat ook best wel een hele lange tijd duurt, zeg maar. En het kan dus ook niet anders dan dat ook voor Paulus gold. Er zijn toch momenten in zijn leven geweest waarbij je, als je het hem eerlijk vroeg, dat hij niet kon zeggen van nou, ik ben hartstikke blij. Hij heeft heel veel vijandschap moeten verdragen. En dat was niet alleen in Filippi. Hij heeft het aan de Corinthiërs heeft hij dat verteld. Daar staat, ik heb vaak oog in oog met de dood gestaan. 5 keer heb ik van de Joden de 40-1 stokslagen gehad. Weet jullie wat dat inhoudt, die 40-1 stokslagen? Het komt uit de wet van Mozes. Ik zal hem dus even bijhalen. In Deuteronomium staat, stel dat 2 mannen ruzie hebben en naar de rechtbank gaan, dan moet de rechtbank de onschuldige vrijspreken en de schuldige veroordelen. Als de schuldige stokslagen verdient, dan moet de rechter hem op de grond laten leggen en hem het aantal stokslagen laten geven dat hij verdiend heeft. Hij moet er zelf bij blijven, dus de rechter blijft erbij. Maar hij mag hem hooguit 40 stokslagen laten geven, niet meer, want dat is onmenselijk. Eigenlijk betekent dat, dan was er een goede kans dat je dood ging. Dat was eigenlijk de reden. Maar ja, waarom nou 40-1? Nee. 40 was het maximum en de fariseeën waren bang dat ze die regel zouden overtreden. En misschien vertelden ze zich wel bij het tellen van die 40 stokslagen. Dus daarom gaven ze nooit meer dan 39. En we lezen dus net dat Paulus heeft 5 keer van de Joden de 40 min 1 stokslagen gekregen. Dat is dus nogal wat, want dat was dus de zwaarste straf die ze mochten geven. En dan nog 3 keer een pak slaag met de zweep, waar we er net eentje van hebben gehoord. Hè? En 1 keer is hij bijna gestenigd, of althans, ze waren bezig om hem te stenigen en hij is daar bijna aan omgekomen. Dan heeft hij nog 3 keer, heb ik schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een hele nacht en een hele dag in de zee rondgedreven. Ik ben aldoor op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door Joden, in gevaar door niet-Joden. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar door namaakbroeders. Ik heb vreselijk hard gewerkt. Ik heb slapeloze nachten, honger en dorst gehad. Ik heb vaak dagenlang niets gegeten. Ik heb het koud gehad door gebrek aan kleding. Nou, dat is het getuigenis van Paulus. En die man, die zegt ons dus dat we altijd blij moeten zijn. Hoe zit dat nou toch? Nou, Paulus heeft nog meer brieven geschreven. Dit was de brief aan de Korinthe. We hadden net de brief aan de Filippenzen. Nu heeft hij ook nog een brief geschreven aan de Colossenzen, de mensen in Colosse. Daar staat dit. Epafras heeft ons verteld hoeveel jullie, dus dat zegt hij tegen de gemeente in Colosse, hoeveel jullie door de Heilige Geest van elkaar houden. Sinds we dat weten, blijven we dan ook aldoor voor jullie bidden. We vragen God dat hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. Dan kunnen jullie leven zoals hij het wil en hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Het begint daarmee, dat vind ik wel mooi, dat hij heeft gehoord dat de Colossenzen veel van elkaar houden. Dat is een prachtig getuigenis over een gemeente, hè? En ik vind het fijn dat als wij hier gastsprekers hebben, dan hebben we diverse keren van hen teruggehoord dat ze hier zo graag komen, omdat ze het hier zo fijn vinden. De manier waarop we met elkaar omgaan, de onderlinge liefde en saamhorigheid. Dat is eigenlijk een heel mooi getuigenis over de gemeente, hè? Als je dat hoort van een vreemde die binnenkomt en die dat zegt. En dan bidt Paulus voor veel wijsheid en geestelijk inzicht. Nou, dat mogen wij ook altijd voor bidden, dat God ons die wijsheid en het geestelijke inzicht geeft. Zodat je duidelijk weet wat de wil van God is, zodat je weet wat God van ons vraagt. En als je dan volgens die wil gaat leven, dan maak je God blij. Hey, dat is eigenlijk ook wel mooi, hè? Sta je misschien niet zo bij stil. Maar als jij dus leeft volgens datgene wat God ons vertelt, dan wordt hij blij. Dus wij hebben invloed op de blijdschap van God. Dat is best wel mooi eigenlijk. Vorige week had ik het al even over blijdschappen in de hemel als een zondaar zich bekeert. Dus dan heb je ook invloed op wat er in de hemel gebeurt. Die aandacht en die liefde van God die gaat uit naar jou persoonlijk. Het gaat om een persoonlijke relatie met je. Dus als jij iets doet waarvan God zegt van, wat fijn dat dit gebeurt. Dan is het toch logisch dat God daar blij van wordt. Het is iets heel persoonlijks. Het heeft te maken met de persoonlijke relatie die je met God hebt. Dus hij is blij als jij op hem reageert. En als jij met hem eigenlijk die weg in wil gaan. En met hem je leven wil inrichten. En Paulus geeft dan aan dat het gevolg is Even kijken. Dan zullen jullie vol worden van zijn hemelse kracht. Dat is dus het gevolg ervan. Vol worden van de hemelse kracht van God. En die kracht, die zorgt ervoor dat je kan volhouden in alle situaties. En dat met blijdschap kan doen. Dus zelfs in de moeilijke situaties kan je toch blij zijn. Vanwege die kracht die God in je legt. Paulus was helemaal niet blij met al die moeite die hij heeft gehad. Maar hij was blij ondanks alle moeite die hij heeft gehad. Het gaat dus eigenlijk over iets anders dan vrolijkheid of blij zijn zoals de kinderen dat hebben. Het zit veel meer van binnen. Het zit, want je situatie kan heel moeilijk zijn, maar toch mag die blijdschap van God en die kracht van God mag van binnen zitten. Het is een innerlijke dankbaarheid en blijdschap aan God. En dat is iets heel stabiels, dat mag er altijd zijn. Want hij is gebaseerd op een levende relatie die je mag hebben met Jezus. Paulus, die is pas na de hemelvaart van Jezus, is die een apostel geworden. Hij heeft niet diezelfde, ja, hele heldere relatie gehad met Jezus, zoals de discipelen die hadden, die hem daadwerkelijk hebben gezien en kunnen aanraken. Paulus heeft Jezus misschien wel gezien. Maar toen was hij eigenlijk een vijand van Jezus. Ik weet niet, hè, we lezen er niet over of hij hem daadwerkelijk gezien heeft. Maar ja, het moet eigenlijk haast wel, hè, als hij in die tijd heeft geleefd. Johannes, die heeft Jezus 3 jaar van heel dichtbij gezien. Die was een van de discipelen die het dichtst eigenlijk bij Jezus stond. Dat zegt hij zelf ook. Hij was niet alleen een leerling, hij was een echte vriend van Jezus. En Johannes wil ook graag over Jezus vertellen. Datgene wat hij dus weet over zijn eigen ervaring die hij met Jezus heeft gehad. Het contact met Jezus had. Hij schrijft daarover in 1 Johannes. We willen jullie vertellen over het levende woord. Het gaat dus over Jezus. Het levende woord was er al vanaf het begin. We hebben hem gehoord. Met onze eigen ogen gezien. En met onze eigen handen gevoeld. In hem is het leven zelf zichtbaar geworden. We willen jullie vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zodat we één met elkaar zullen zijn. En wij zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven jullie deze dingen met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. Dit is de boodschap die we van hem hebben gehoord en die we aan jullie bekendmaken. God is licht. Er is in hem helemaal geen duisternis. Dus, eigenlijk zou je kunnen zeggen, Johannes heeft die boodschap van Jezus echt begrepen. Jezus aan het eind, we hebben het daar een tijdje geleden ook al eens over gehad, over die momenten dat Jezus, vlak voordat hij naar Gethsemane moest, met de discipelen sprak. En vertelde Jezus ook van, ik ben één met de Vader en ik wil dat jullie één zijn met mij. En Johannes die zegt nu, wij zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus die boodschap van Jezus is bij Johannes helemaal geland. Hij ervaart het ook echt zo. Hij weet, God legt de mensen geen juk op met allerlei wetten en regels. Nee, God is enkel licht en wil mensen juist in de vrijheid brengen. Je moet eens proberen om tot je te laten doordringen dat direct na de zondeval God al met een oplossing kwam. Hij heeft het al direct verteld tegen Adam en Eva, dat er een oplossing zou komen. Hij heeft de schepping met de mens en met de boze engelen niet weggegooid. Dat had hij kunnen doen. Hij had kunnen zeggen van, nou, dit is niet helemaal gelukt. Naar het grof vuil ermee. En ik begin opnieuw met betere mensen. Had gekund, toch? Maar nee, hij had al van de mens gezegd, die is zeer goed, dus het zou niet beter worden. Het was wel de eenvoudigste oplossing geweest. Gewoon, als iets niet lukt, dat doen wij zelf ook wel eens, hè. Als we iets proberen te maken en het lukt niet, dan gooi je het weg en begin je opnieuw. Ik weet nog wel, vroeger mijn oma, die was dan bezig met een trui te breien. En dan was er iets misgegaan, dan moesten wij zo staan. Dan werd hij helemaal uitgehaald, over onze armen heen. En dan begon ze opnieuw. Nee, dat heeft God niet gedaan. Hij heeft niets weggegooid. Nee, hij heeft een oplossing gezocht om die schepping die hij had gemaakt, met alles erop en erin, om die te herstellen. Dus de mens, maar ook de dieren, alles wat God had gemaakt, dat gaat hij herstellen. En hij zet ons erbij in, hè, bij dat plan om dat te herstellen. Niet alleen de aarde, maar ook alles wat in de hemel is gebeurd en daar mis is gegaan, dat zal God ook herstellen. God heeft zich dus niet af laten brengen van het plan wat hij had met de schepping. Dat plan, dat was er en dat staat vast en dat blijft vaststaan. En als er iets mis in gaat, omdat de mensen een vrije wil hebben gekregen en iets anders hebben gekozen, dan zorgt God ook voor een oplossing. Hij wil één zijn met ons. Dat was het plan van de schepping. Hij wil één zijn met de mens. Hij wil volkomen verbonden zijn met ons. Precies zoals hij verbonden was en eigenlijk nog steeds is met Jezus. En als je gaat beseffen hoe bijzonder en hoe groot dat is, dan kan het niet anders dan dat je daar blij van wordt. Niet blij om de situatie in de wereld of om de moeilijkheden die je hebt. Daar is God ook echt niet blij mee. Maar blij ondanks de moeilijkheden. En vergeet één ding nooit. God is licht en in hem is helemaal geen duisternis. God heeft niets te maken met al het zwarte, het negatieve of het kwaad in de wereld. Het is heel belangrijk om God daar ook nooit mee in verband te brengen. Hem daar nooit de schuld van te geven, want het hoort niet bij hem. God is alleen maar licht en hij heeft dus ook alleen het allerbeste met je voor. Dit is iets wat wij op Texel zo zagen gebeuren. Ik liet met die tekst van Paulus zien, hè, over wees blij. Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer, wees blij. Maar er komt nog een heel verhaal achter. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn. Paulus maakt het eigenlijk duidelijk waarom je dan blij kan zijn. Want de Heer is immers dicht bij je. Dus waar zou je je zorgen om maken? Er is eigenlijk helemaal geen reden om je zorgen te maken over jezelf. Je kan namelijk altijd de zorgen die je hebt met God bespreken. En ik denk dat God daar blij van wordt. Want hij wil graag dat contact met jou hebben. Hij wil graag weten wat er in je omgaat. Je mag alles aan hem vertellen. En het is natuurlijk goed om God te danken voor alles wat hij geeft. En het gevolg daarvan, dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Christus Jezus. Dus op het moment dat je dit kan doen, dan word je vervuld met vrede van God. En zo kijk ik dus ook terug op de afgelopen maanden. Als ik vroeger had nagedacht over dat ik opgenomen moest worden in het ziekenhuis, nou dan was dat een enorme berg voor me geweest. Dan had ik het vreselijk tegenop gezien. Want ik vind het niet fijn om de controle kwijt te zijn. Dat vind ik helemaal niet fijn. Maar als ik nou terugkijk en ik denk van nou, het is eigenlijk allemaal zo gemakkelijk gegaan. Ik heb me daar ook zo gemakkelijk in kunnen voegen. En dat zal ongetwijfeld ook aan het ziekenhuis hebben gelegen en aan de goede verpleging thuis. Daar lag het ongetwijfeld ook aan. Maar ik ben er ook van tevoren helemaal eigenlijk niet druk mee geweest. De vrede van God, die was in mij. En die gaat je verstand te boven. Want ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat het zo gegaan is. Dus wat mij betreft een oproep om vooral stil te staan bij wat Jezus voor je gedaan heeft. We hebben er vandaag ook al speciaal bij stilgestaan in het avondmaal. Om erbij stil te staan hoe God als een liefdevolle vader naar je omkijkt. En dus om je, net zoals hier staat, je gedachten te richten op het positieve, het heilige, het vriendelijke, dat wat mooi en goed is. Want als je daarvan doordrongen bent, dan zal je ervaren dat God heel dicht bij je is. En hij laat je niet in de steek. Nou, vorige keer heb ik afgesloten met een psalm die erg van toepassing is. Nou, er zijn 150 psalmen. Er zijn heel wat psalmen die gaan over het blij zijn in de Heer. Maar ik heb er eentje gevonden, die kennen wij eigenlijk ook wel. Want wij zingen hem als lied 118. Maar ik wil hem toch voorlezen. Alle mensen op aarde, juicht voor de Heer. Dien de Heer met blijdschap. Kom vrolijk zingend naar hem toe. Geef toe dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van hem. We zijn zijn volk, zijn schapen. En hij is onze herder. Ga met een danklied zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom. Prijs de Heer, dank hem, want de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw houdt nooit op. En dit is geschreven door iemand die nog geen weet had van Jezus. Die niet wist wat Jezus allemaal ging doen. En die toch al deze ervaring met God had. Geweldig, hè? Amen. Ja, Heer, ik wil u danken omdat u in ons het goede en het mooie wil neerleggen, Heer. Al die prachtige aspecten van die vrucht van de geest. Heer, U brengt ze tot ontwikkeling in ons leven. Dat is iets geweldigs. En Heer, we zien, Heer, dat u ook uw vrede in ons wil leggen. We hoeven alleen maar meer naar u te kijken en onze aandacht en gedachten meer op u te richten. En dan zal u ons vervullen met uw vrede. En dat is een geweldige zekerheid die wij mogen hebben. In Jezus' naam. Amen.